Amsterdam FM presenteert...
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Let op, dit is de herhaling van een eerder uitgezonden aflevering. Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. We begonnen de uitzending met Dolly Parton, 9 to 5. Dolly Parton, ik hou ervan. Ondanks werd ze gevaccineerd en zong voor die gelegenheid Jolene met een geheel vernieuwde tekst.
Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.
We beginnen deze uitzending met een bijzonder initiatief. Een organisatie die zich inzet voor mensen met een onzichtbare handicap. Wat dat is, hoor je straks. Verder beginnen we ook weer met een nieuwe reeks van de podcast Hanengekraai. Mevrouw Elisabeth Berends de Haan vertelt ons dit keer iets meer over haar bijzondere naam. Simone Carré stuurt Godfried van Bouillon weer de keuken in. En dit keer leren we een heerlijk Frans gerechtje. Maar nu eerst de Hidden Disabilities Sunflower Scheme.
Hoe herken je iemand met een handicap? Ja, als iemand in een rolstoel zit of een blindenstok heeft, is dat wel duidelijk. Maar er zijn ook handicaps die je niet kunt zien. Niet iedereen die slechtziend is, gebruikt bijvoorbeeld een bril of een stok. Ook mentale gezondheidsproblemen zijn niet altijd zichtbaar, zoals autisme of dementie. Terwijl juist deze mensen vaak wel wat hulp of gewoon wat begrip kunnen gebruiken. Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar? En zoals wel vaker het geval is, blijkt de oplossing heel simpel, een keycord. Iemand die hier alles van weet is Kees Hoekstra, vertegenwoordiger van Hidden Disability Sunflower in Nederland en België. En die heb ik nu aan de telefoon. Nou, welkom Kees. Laten we het eerst even hebben over hoe jij betrokken bent geraakt bij de Sunflower.
Ja, nou, dat is eigenlijk best wel een lang verhaal. Ik ben 39 jaar werkzaam geweest bij de KLM, waarvan een groot deel op de afdeling Customer Care. En op die afdeling kreeg ik regelmatig brieven van mensen met kinderen die autisme hadden. En die erg veel problemen hadden om met het vliegtuig te reizen. Nu heb ik zelf ook een dochter met autisme, dus ik herkende dat. En ja, ik heb in 2016 besloten om daar iets aan te gaan doen. En ja, toen is eigenlijk het project Vliegen met Autisme geboren. Waarbij ik met van allerlei acties geprobeerd heb om het vliegen voor mensen met autisme makkelijker te maken. Ja, en zo is eigenlijk het hele verhaal begonnen.
Ja, want mensen met autisme zijn gebaat bij voorspelbaarheid, hè? En als er nou iets niet voorspelbaar is, dan is het vliegen.
Ja, exact. En het bijzondere ook is dat als eenmaal maar in het vliegtuig zitten, dan is er eigenlijk niet zoveel meer aan de hand. Maar het is met name de hele rit naar het vliegtuig toe. En dat begint eigenlijk al thuis met de voorbereidingen van bijvoorbeeld een vakantie. Maar ja, dan kom je op Schiphol in de drukte. Dan moet je door de paspoortcontrole, door de veiligheidscontrole. Ja, en al dat soort dingen, die maken het voor iemand met autisme dermate prikkelend dat ze daardoor erg overstuur kunnen raken. Het blijkt dat met name de voorspelbaarheid sleutel tot het succes is. Want ja, we zijn begonnen met rondleidingen te geven op Schiphol voor mensen met autisme. Dus gezinnen met kinderen met autisme, maar ook volwassenen. En daarbij doorliepen we het hele proces van check-in tot het inleveren van bagage, tot de security, tot paspoortcontrole. En zo eigenlijk de hele rit tot en met het vliegtuig. Zodat voor mensen met autisme dat hele proces al duidelijk was.
Okay.
Dus daar zaten geen verrassingen meer in.
Ja.
En eigenlijk achteraf bleek dat het succes te zijn.
Ja, en dan ontbreekt er nog iets. Want hoe ziet het personeel op de luchthaven dat iemand autisme heeft? Want dat lijkt me ook wel belangrijk. En dan komen we dus bij die Sunflower, hè?
Inderdaad, ja. In 2016 is op de luchthaven London Gatwick eigenlijk de vraag gesteld van: we hebben het allemaal best goed onder controle voor zichtbare handicaps, maar voor mensen met een niet zichtbaar handicap, daar willen we ook graag zoiets voor doen. Want ja, we zien daar toch ook wel best wel veel problemen ontstaan. En toen is daar het Sunflower Keycord ontwikkeld. Dus dat is een groen keycord met zonnebloemen erop. En dat is eigenlijk het symbool geworden voor de onzichtbare handicaps. Nou, in 2019 kwam ik met hun in contact en heb dat toen naar Schiphol toe gehaald. En ja, eigenlijk hebben we in augustus 2019 dat Sunflower Keycord geïntroduceerd op Schiphol met heel veel succes. Te danken aan Schiphol, omdat die al het personeel, zowel van Schiphol zelf, maar ook van douane en Marseillais geleid heeft om te laten zien van wat betekent het als iemand zo'n keycord draagt. En wat kan ik doen om die mensen een rustig gevoel te geven. Nou, en dat is uiteindelijk allemaal helemaal op zijn plek gevallen. En dat werkt tot de dag van vandaag fantastisch.
En dat was dan op Schiphol, maar het kwam uit Engeland. En nu is het dan ook in Nederland geïntroduceerd. Wat betekent dat concreet? Dat niet alleen Schiphol, maar andere bedrijven ook benaderd worden?
Ja, klopt. Naar aanleiding van het succes op London Gatwick zijn eigenlijk alle Engelse luchthavens zijn overstag gegaan en gebruiken nu het keycord. En omdat het zo'n succes was, is men eigenlijk doorgegaan en gedacht van ja, we moeten het eigenlijk niet beperken tot luchthavens. Dus in Engeland is men toen begonnen met supermarkten, met winkelcentra, openbaar vervoer, om ook daar dat keycord te introduceren. En dat is hetgene wat ik overgenomen heb en wat we vanaf 1 maart dit jaar ook in Nederland en in België introduceren.
Die organisatie heeft voet aan wal gekregen in Nederland en België. Concreet, want mensen dragen dan een keycord. Die kunnen ze volgens mij bij jullie op de website krijgen. Hè?
Ja.
Maar wat doet de organisatie zelf dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, nou, de organisatie zelf zorgt voor trainingen. We hebben verschillende animatievideo's waarin eigenlijk op een hele simpele manier uitgelegd wordt van wat wordt er van een bedrijf verwacht. En we leiden dus eigenlijk ook de mensen van bedrijven op om te laten zien van kijk, als mensen een keycord dragen, wat wordt er dan van je verwacht? Het bijzondere van dat keycord, en dat maakt het eigenlijk ook heel simpel voor bedrijven, is dat het geen specifieke privileges geeft. Nee. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen kiezen ervoor om herkenbaar te zijn als zijnde iemand met een verborgen handicap. Maar het is niet zo dat daardoor automatisch bijvoorbeeld iemand die in de rij staat uit de rij gehaald wordt en naar voren gehaald wordt. Het is echt puur herkenning en begrip. En uiteraard is natuurlijk elk bedrijf zelf bevoegd om daar een invulling aan te geven. Ik weet bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Die haalt mensen uit een wachtrij als ze zien dat iemand met een keycord in de rij staat. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Maar dat is een ding waarvan wij zeggen dat hoort bij het keycord. Maar het is natuurlijk wel heel mooi als daar een bedrijf op die manier daar invulling aan geeft.
Ja, ja, zeker. Maar je wil natuurlijk ook niet dat er misbruik van gemaakt wordt. Hè? Dat mensen zo'n keycord omdoen en krijgen een voorkeursbehandeling.
Ja, nee, en dat is juist ook waarom we dat ook niet doen. Want ja, daar zijn andere mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld bij autisme zou je dan een autipas aan moeten vragen. En die geeft wel weer recht op bepaalde privileges. Maar dat doen wij bewust niet. Ja, het blijkt in de praktijk ook gewoon eigenlijk niet nodig te zijn. Want de mensen die het dragen, die voelen zich gewoon al zekerder als ze ergens naartoe gaan waarvan ze weten dat die snappen en weten wat het keycord betekent. Dan gaat het eigenlijk vanzelf.
Ja, en er zijn natuurlijk heel veel verborgen beperkingen. We hebben het nu steeds over autisme, maar er is natuurlijk veel meer. Kun je er een paar opnoemen?
Nou, er zijn er honderden. Autisme is veel voorkomend, maar we hebben ADHD, we hebben PTSS. Nou, we hebben natuurlijk inderdaad dove mensen, blinde mensen. Ja, en zo zijn er echt nog talloze handicaps of beperkingen die van de buitenkant niet zichtbaar zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld een hele bekende is ook een angststoornis. Iemand die heeft gewoon heel veel angst om de straat op te gaan of om naar een winkel te gaan. Nou, daar zou dat ook ideaal voor zijn.
Maar je ziet aan zo'n keycord niet wat de beperking van iemand is, hè?
Dat is een keuze die je kunt maken. Het keycord aan zich, daar zie je dat niet aan, inderdaad. Maar aan de keycord kunnen kaartjes gehangen worden. En eigenlijk hebben we kaartjes voor elke beperking.
Kijk, dus je kunt er zelf voor kiezen om daar zo'n kaartje aan te hangen of niet?
Ja, exact. Ja. Maar we hebben kaartjes voor autisme, voor Alzheimer, voor epilepsie. Eigenlijk voor alle beperkingen hebben we die kaartjes.
Ja.
Maar dat is natuurlijk volledig aan de persoon zelf of die dat wil dragen.
Nou, hartstikke mooi. Ik vind het echt een heel mooi initiatief. En het is ook iets waar je niet zo snel bij stilstaat.
Nee,
iemand in een rolstoel, dat is gewoon duidelijk. Want ik zag al dat 1 op de 5 mensen een handicap heeft. En daarvan is 80% onzichtbaar.
Ja, dat is ooit in Nederland is met name uitgezocht. Ja, en dat is dus enorm veel.
En mensen oordelen natuurlijk ook snel. Hè, van nou, schiet eens even op en doe niet zo raar. Als je niet weet wat erachter zit, dan kan dat juist extra stressverhogend zijn, lijkt me.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik heb zelf een dochter van 15. Daar zie je echt werkelijk helemaal niets aan. Maar daar wordt natuurlijk wel van verwacht dat ze zich als een kind van 15 gedraagt. Alleen ze heeft een ontwikkelingsachterstand en haar ontwikkeling blijft steken bij ongeveer 7 jaar. Die vertoont een ander gedrag als dat je zou verwachten van een meisje van 15. Ja, en dat maakt het dus zo moeilijk, dat hidden disability, hè, dus de niet zichtbare beperking. Ja, dat schept gewoon verwachtingen van mensen en waar ze niet aan kunnen voldoen. En dan worden ze natuurlijk al vaak als vreemd beschouwd of gek
dus,
of raar.
Ja. Dus zij heeft ook een keycord en ook zo'n mooi t-shirt. Want ik zag ook dat er hele mooie t-shirts zijn. En,
ja, klopt. Ja, er zijn langzamerhand zijn er eigenlijk steeds meer. Het is bij een keycord begonnen. Toen zijn er polsbandjes gekomen. Omdat sommige mensen die kunnen niet zo goed tegen dat slotje van een keycord. Ja, zo zijn er eigenlijk steeds meer dingen bijgekomen. Ja. Dus er zijn t-shirts. Er zijn mondkapjes, er is eigenlijk van alles tegenwoordig.
Ja, ik begreep dat op Schiphol kun je ergens zo'n keycord halen, hè, als je op de luchthaven komt.
En dat is natuurlijk ook wat we eigenlijk graag willen, dat de bedrijven die meedoen, dat die ook zelf de keycords verstrekken. We verkopen ze natuurlijk ook wel, maar eigenlijk willen we dat liever niet. Want eigenlijk willen we ze liever in grotere aantallen aan bedrijven leveren. En dat die ze ook zelf uitgeven. En op dit moment is Schiphol degene die dat doet. Er is één gemeente in Nederland die dat doet. En toevallig heb ik net vanochtend de afspraken bij het Spoorwegmuseum in Utrecht gemaakt. Die ook de keycords bij hun balie gaat geven. Op het moment dat de musea weer open mogen natuurlijk.
Maandag is het in Nederland en België gelanceerd. Er is een prachtige website. Waar kunnen mensen naartoe?
Ja. Dat is de website die wij gebruiken voor alle landen waar we tegenwoordig zijn. Dus dat is Engeland, Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en nu Nederland en België. En dat is www.hiddendisabilitiesstore.com. Ja, dan is het volledig beschikbaar in het Nederlands.
Nou, we zetten ook nog even een linkje op de website van Amsterdam FM. Dus als dit te snel gaat, dan kun je altijd nog even naar onze website en kijken hoe je op de website van Hidden Disabilities komt. Er is ook een Facebookpagina. Jullie zijn helemaal klaar voor de start. En als ik het zo hoor, dan loopt het goed nu, het Spoorwegmuseum en dergelijke. Dus,
Van Gogh Museum, het Rijksmuseum deden al mee. En zo komen er eigenlijk deze week alleen al best wel wat grote deelnemers bij. Dus, ja. Het gaat heel hard.
Mooi. Je hebt het druk, Kees. Ik ga dit gesprek afronden. Dan kan jij weer verder met dit prachtige project. Ja, nou, ik zou zeggen, mensen, ga naar die website. Kijk ernaar. En ik denk dat heel veel mensen hier heel gelukkig van kunnen worden.
We gaan er hard aan werken.
Ik wens je heel veel succes. Kees Hoekstra van Hidden Disabilities. Sunflower. Sunflower, my eyes want you more than a melody. Let me inside, wish I could get to know you. Sunflowers, sometimes keep it sweet in your memory. I was just tongue-tied. I don't wanna make you feel bad, but I've been trying hard not to talk to you. Sunflower.
Sunflower was dat, van Harry Styles. Na een winterstopje waarin we wat uitzendingen hebben herhaald, beginnen we weer met een hele nieuwe reeks Hanengekraai. In deze aflevering vertelt mevrouw Elisabeth Berends de Haan aan Luc Drosten waar de naam Berends de Haan vandaan komt. Nomen est omen. Hier is Hanengekraai.
De naam Berends de Haan is ontstaan in de 19e eeuw. Meneer Abraham de Haan, die tak liep niet voldoende door. En toen was er een mevrouw Berends. En toen dachten ze, weet je wat, we koppelen die namen aan elkaar. En dan krijg je Berends de Haan.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Berends de Haan.
Hartelijk welkom bij Hanengekraai, dat ondertussen al tientallen afleveringen omvat. En mensen die weten dus ondertussen ook dat mijn vaste gast heet Elisabeth Berends de Haan. Nu is dat een naam die niet heel veel voorkomt en dat heeft er ongetwijfeld mee te maken hoe die naam in de loop der jaren is ontstaan. Mevrouw Berends de Haan, u bent in de media wel eens fout aangehaald, weet ik, doordat men u bijvoorbeeld mevrouw Berends noemt of mevrouw de Haan. Wat vindt u daarvan en hoe verklaart u dat?
Nou, dat verklaar ik dat ze niet op de hoogte zijn van namen en niet op de hoogte zijn van de geschiedenis van de namen.
Nee.
En dat is toch heel belangrijk dat je je beetje verdiept als je een programma in elkaar zet, dat je even nadenkt, wacht even, we zoeken het even, of oh ja, als Berends de Haan.
Ik denk dat heel veel mensen denken dat bijvoorbeeld Berends de naam van uw echtgenoot was en uw meisjesnaam de Haan, maar dat is dus niet zo.
Dat is niet zo.
Nee, en we gaan vandaag helemaal erin duiken hoe het wel zit.
Weet men dat Berends de Haan één naam is, en dan komt het streepje, en dan heet ik van mijn eigen, van mezelf, mijn eigen naam is Puls. Yvonne Keuls is getrouwd met mijn neef Keuls, K-E-U-L-S, dus Berends de Haan Keuls. Maar in Nederland vindt men het vreselijk als je lange namen hebt. Dus toen ik naar school ging en ik zei ik ben Elisabeth, werd het Liesbeth, het werd Lies, het werd Beth. En gelukkig, toen ik bij de KLM kwam, werd ik aangesproken met Elisabeth Berends de Haan. Later, eerst Elisabeth Keuls. En dat vond ik prettig. Ik zeg, mama, nu eindelijk kunnen ze mijn naam Elisabeth vooruit spreken. Want ik vind het zo'n mooie naam en ik hou niet van afkortingen. Nou, en de naam Berends de Haan is ontstaan in de 19e eeuw. In 1850 had je meneer Abraham de Haan. En meneer Abraham de Haan, die tak liep niet voldoende door. En toen was er een mevrouw Berends. En toen dachten ze, weet je wat, we koppelen die namen aan elkaar. En dan krijg je Berends de Haan. Dus alle Berends de Hanen zijn familie van elkaar. Het is een patriciersfamilie. En wat betekent dat? Het is een familie die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de jaren 19e eeuw. Dus 1890, je zou kunnen zeggen, 1910, 1920. Dus het is een Amsterdamse familie. Het is een Aardenhoutse familie. Maar ze zijn ook naar Amsterdam gegaan. Meneer de Haan, en dat werd later Berends de Haan, die had een grachtenhuis met een huis buiten, een buitenhuis aan de Vecht. Daar hebben we nog een prent van. En zo is de naam Berends de Haan gaan groeien. Er kwamen kinderen, er kwamen natuurlijk kleinkinderen. Dus dat is een uitgebreide familie geworden. En mijn man zei altijd, vond ik zo schattig, ik ben niet knap. Ik vond hem wel knap, maar ik ben tenminste, ik ben netjes. Ik ben beschaafd. Ik zei, en daar gaat het om, Julia.
Ja.
Nou, het gaat niet om je naam, het gaat om wie je bent. Maar hij kwam uit een ordentelijke familie, zijn vader was dominee. En ik voelde me heel veilig bij hem van, dit is een man die weet hoe je in het leven staat.
Ja.
Dus dat is ook gebleken na 30 jaar huwelijk, toen is mijn man overleden.
Ja, maar heeft volgens mij wel, zo zeggen, u voor het leven verrijkt.
En dat klopt. Ja. En dat is ook de enige man in mijn hele leven die mijn leven heeft verrijkt. En er is maar één man en dat is Juliaan Bierens de Haan.
Ja, u noemde net al Aardehout en het feit dat het een Amsterdamse familie is. Ja. Weet u ook waar de vertakkingen van de familie in Nederland allemaal wonen?
Niet allemaal hoor, dat hou ik niet bij. Ik ben bezig met andere dingen, maar ik weet wel van zijn familie. Kinderen weer van neven en die zijn verspreid over het land. Maar neven en nichten, af en toe belt er een nicht en dan belt er weer een neef op. Hoe is het met die? We zijn heel schattig voor hem, we zijn heel lief, maar ik hou het niet bij. Ik weet alleen dat de familie. Juliaan is geboren in Aardehout. Zijn vader was dominee en schrijver. De familie Bolmans, dat waren grote vrienden. Ik weet dat mijn schoonvader geridderd is voor alle boeken die hij heeft geschreven en het werk wat hij gedaan heeft. Voor de gemeenschap. En later, Juliaan is toen naar Amsterdam gegaan. En als we kijken, 1850, meneer De Haan woonde op de grachten. Later, 1900, hebben ze het huis gekocht. De familie Bierens De Haan, dus dat is mijn schoonvader, in Aardehout. Daar woonden ook nog twee oude nichten, oude dames. Die waren toen in de 80. Men zei oud, daar ben ik nu zelf. Maar dat is niet zo oud. Toen was het wel oud. Maar dat is nu niet. En misschien was het toen niet oud. Maar we zeiden, de oude twee dames die wonen in Aardehout. En daar kwamen we vaak een kopje thee drinken. En dat was alsof je in een boek stapte van Couperus, Louis Couperus. En dat was ik vond dat een verrukking. Je was stil. Dat was het voor mij, hè, dat ik stil was. En men dronk thee uit prachtige, mooie Chinese kopjes. Alles was gearchiveerd. De dienstbode kwam als je even aan een belletje trok. Het was zo'n verhaal uit het boek van Louis Couperus. Ja. Kleine dingen, de mensen en dingen die voorbij gaan. Kijk, dat was de familie Bierens de Haan. De familie Bierens de Haan was een ordentelijke Hollandse familie die veel voor de gemeente heeft gedaan, althans mijn schoonvader dus. En ook hij werd dominee in Oud-Marsum, want daar heeft Juliaan met zijn ouders en met zijn broers en zusters, heeft hij daar ook nog gewoond in Oud-Marsum.
Waar ik nota bene vandaan kom, mevrouw Bierens de Haan.
Ja, kijk, dus jouw moeder woont daar niet ver vandaan.
Die woont daar gewoon in.
Ja. En dan zie je de naam Bierens de Haan hier geschreven met alle dominees die daar geprikt hebben.
Ja.
Dus ik kan alleen maar zeggen dat de familie Bierens de Haan staat voor rechtschapen, gelovig, ordentelijk en warm.
Nou.
Dus ik kwam in een verrukkelijk nest. Ja, en daar teer ik nog steeds op.
U zei net, ik hou zelf niet alles bij wat betreft de familie. Weet u van iemand van het geslacht Bierens de Haan die dat wel doet?
Ja, dat is Johan Karel Bierens de Haan. Die woont in Arnhem, maar die heeft een heel familiearchief. Dus ik heb hem af en toe wat stukken gegeven. Johan Karel woont in Arnhem. Die is nu op de leeftijd, ik denk dat hij 60, 62 is. Hij lijkt heel erg op mijn man, maar dan het uiterlijk. Hij is wat pragmatischer, een hele aardige man. Dus daar weet ik van dat hij het familiearchief beheert en dat hij alles nauwkeurig bijhoudt.
Ja, nou, dat is fijn. En ja. Heeft u wel eens meer Bierens de Haans ontmoet waarvan u dacht, verrek, die lijkt wel heel erg op mijn man of die heeft hetzelfde stemgeluid?
Nee, Johan Karel. Dat ik dacht, ik zag hem een keer op televisie en toen schrok ik even. Ik zie Juliaan, dat was een faux-air, hè, noem je dat. Even een flits.
Ja.
En hij is vaak bij ons geweest, hij heeft vaak gegeten hier. Was hij nog student. Hij heeft de kunstgeschiedenis gestudeerd. En een clevere man, hij is professor. Hij heeft de Kannenburg, het kasteel, daar heeft hij ook weer goeds gedaan. Het is een begaafde man in ieder geval. En daar heb ik zo bij tijd en wijde dan contact mee. En de rest, komen nichtjes en neefjes en achterneefjes en vriendjes en vriendinnetjes. Dat hou ik allemaal niet meer bij.
Nee, dat is begrijpelijk. Nee. En is hij alleen fysiek enigszins aan uw man verwant, zou ik maar zeggen? Of ook qua stemgeluid bijvoorbeeld, of in zijn doen en laten?
Nee, totaal anders.
Oké. Nou ja, prachtig. Ik denk dat de luisteraars in ieder geval een inkijk hebben nu in de familiegeschiedenis. En hopelijk ook nooit meer de fout zullen maken Bierens te naam als twee namen te beschouwen.
Ja, en dat is, laat ik het zo stellen. Ik luister naar een naam alsof ik naar een sonate van een componist luister. Dus als je zegt Bierens te Haan. Er zit een heel mooi ritme in. Maar ik ken iemand die vertikt het om dat te doen. En die zegt, dag mevrouw Bierens. Dan krijgt die naam iets burgerlijks. Die naam krijgt iets. Dan is dat ritme eruit.
Ja.
Ritme zit in een naam. Mijn meisjesnaam is Keuls. Maar dat kan je ook. Je kan zeggen Kels. Maar je kan ook zeggen Keuls. Er zit ook een verfijning in. Het was ook een verfijnde familie.
Maar je kan toch ook zeggen Bierens. Dat hoeft dan toch niet plat te klinken?
Nee, dan komen we bij het Latijnse spreekwoord. Oh. Nomen est omen. Nomen est omen. Een naam heeft een geestelijke boodschap.
Hmm.
Ik heet Elisabeth. En toen ik trouwde, ik zeg, nou moet het afgelopen zijn met Lisbeth. En mijn man zei, je heet Elisabeth, Maria en Elisabeth. Dat zijn mooie Bijbelse namen. Van nu af aan mag niemand meer Lisbeth zeggen. En nou, ik voelde mijn aura verbreden. Klinkt heel gek, maar ik voelde me dikker worden wat betreft de aura. En tot nu toe ben ik dus Elisabeth. En dan is het zo mooi, dan komt er achteraan Bierens de Haan, eventueel Keurs, maar je kan het ook weglaten, Bierens de Haan. Dat is een cadans.
Ja.
Dat is een minuet van Mozart. Dem, dem, dem. En dat moet je horen, dat moet je voelen. Als je het niet voelt, dan zeg je, nou ja, zeg maar Bierens als je daar zin in hebt. Maar een voorbeeld voor schoonheid is het niet. Dat moet je horen, je moet dus een muzisch oor hebben om namen naar zijn waarde uit te spreken.
En dat kunnen mensen natuurlijk ook toepassen op hun eigen naam. En wat sowieso altijd leuk is, is de letterlijke betekenis van hun naam ook te weten.
Nomen est omen heeft een geestelijke boodschap.
En dat is een prachtige afsluiter voor vandaag. Dank u wel, mevrouw Bierens de Haan.
Dank je wel, Luc.
Ja, en tot volgende week.
En tot volgende week.
Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan. What?
supposed to be. Walking the surf that I don't deserve to live a free life. Well, I know I have so much to give to you. I feel no shame despite your blame, 'cause my love is real. Could you be guilty for being a little bit different from the rest? Come on, come on, come on now, people. Put yourself to the test. Every minority has a priority. We wanna be equally free. Want me, hate me, discriminate me. But you can't change the way I feel. Who is the one to judge? Telling me who to love, telling me how to live, telling me what life is. Oh, how you're mistreating me. I said, oh.
Ja, heerlijke muziek. Shishani met Minority. We gaan de keuken in met Godfried van Bouillon. Dit keer een heerlijk Frans gerechtje. Zet de pannen maar klaar.
Hallo luisteraars. Godfried staat weer voor je klaar in de keuken. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga een hele simpele, maar hele lekkere Franse tomatentaart maken. Het is zo gepiept, kind kan de was doen en je hebt er heel weinig voor nodig. Nou, wat heb je precies nodig? Een pakje roomboter bladerdeeg, een goede tros met ongeveer 8 rijpe, zoete tomaten, scherpe mosterd, Dijon mosterd doet het heel goed voor dit recept, 250 gram pittige kaas. Ik vind het heel lekker om gruyère of comté te gebruiken. Maar je zou dit eigenlijk net zo goed met een geitenkaas kunnen doen. En zelfs met een geitenkaas uit een rolletje. Olijfolie heb je nodig. Wat peper, zout en wat Provençaalse kruiden. Liefst vers, wat tijm, misschien wat salie, misschien wat rozemarijn. Heb je dat allemaal niet, maar heb je wel de gedroogde variant? Dat is ook goed. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik doe het altijd in een echte quiche vorm, zo'n mooie ronde vorm met die ribbeltjes aan de zijkant en de bodem die je eruit kan duwen, die omhoog gaat. Ik vet hem in met wat olijfolie en ik gebruik daar ook een beetje keukenpapier voor, zo. En dan heb ik hier mijn bladerdeegjes al van tevoren laten ontdooien en ik haal daar dan de folietjes van af. En ik bekleed de vorm er helemaal mee. Ik druk het een beetje plat op de bodem, zo. En ik laat het iets over de rand heen vallen. En als ik hem dan helemaal bekleed heb, dan ga ik met een deegroller over de rand heen en dan snij ik als het ware zo het overtollig deeg eraf. Nou, als ik dat heb gedaan, prik ik eventjes nog met een vork een paar gaatjes door het bladerdeeg. En dan pak ik mijn potje met Dijon mosterd, een goede pittige mosterd. En dan besmeer ik de bodem met ruim mosterd. Mosterd is wel echt een smaak die je moet proeven in dit gerechtje. Nou, ik heb hem mooi glad gestreken, mooi besmeerd. En dan heb ik van tevoren al wat kaas geraspt. Gruyère is goed, comté is goed. Ik strooi de kaas over de bodem, over de mosterd. Verspreid het mooi. Het is een dikke 200 gram die ik hier heb. Dan zet ik de vorm eventjes aan de kant. En dan snijd ik mijn tomaten, zoete, goede trostomaten, in plakjes van ongeveer een centimeter dik. En dan leg ik die tomaatjes, als je een kontje hebt, met de schilkant naar beneden, zodat je overal mooi de zaadjes en de binnenkant van het tomaatje ziet. Je kan het dakpansgewijs doen, maar het mag ook random, als je maar de hele bodem bedekt met je tomatenplakjes. Als je dat gedaan hebt, bestrooi je de tomaatjes met wat zout. Zo. En wat verse peper. En je kunt daarna wat gedroogde Provençaalse kruiden gebruiken. Maar in dit geval, ik heb heerlijke verse tijm. En dat ziet er zo prachtig uit. En dat is zo'n mooie combinatie. Dus ik ris er wat blaadjes tijm overheen. En dan maak ik hem af. Met wat olijfolie. Ik sprinkel het er overheen. En dan is eigenlijk mijn basisstaart klaar. Ik heb de oven al net op voorverwarmen gezet. Ongeveer 185, 190 graden. Dus ik doe hem open. En ik schuif mijn taartje erin. En dan gaan we over 25 minuutjes maar weer eens kijken. Bij mij is het nu een klein half uurtje later. Ik kijk door het ruitje van de oven en ik zie een prachtig goudbruin taartje met rode glimmende tomaatjes. Dus, hop, oven open. En daar gaat hij dan. De taart au tomaat. Hoppakee. Ik laat hem rustig even afkoelen zo. Als je hem nou straks op een makkelijke manier uit de vorm wil halen, dan werkt het voor mij heel goed om een kom, gewoon een soepkom neer te zetten en de vorm in zijn geheel op de kom te zetten, zodat het binnenblad naar boven komt. Dat kan je dan zo uitpakken en dan kan je serveren. Voor het serveren doe ik er nog wat verse basilicum overheen, nog een klein beetje olijfolie en misschien wat zeezout. En dit is het. Eet smakelijk en voel je vrij om te experimenteren.
Quand me vient l'eau à la bouche, c'est cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Ja, en na zo'n tarte au tomate heb je zin in Franse muziek, toch? We hoorden achtereenvolgens Serge Gainsbourg met L'eau à la bouche en Jean Ferrat met Ma France. En het zit er weer op. Dit programma werd gemaakt door Simone Carré, Luc Drosten en mijn naam is Anne-Minke van der Velden. Ik dank onze gasten Kees Hoekstra en Elisabeth Berends de Haan. Kijk op onze website voor de link naar Hidden Disability Sunflower. Deze week overleed Jeroen van Merwijk, beeldend kunstenaar, tekstschrijver, cabaretier en multitalent. Hij schreef schurende teksten, maar ook hele ontroerende. We eren hem nu met het prachtige Ik kan je dromen. Daarna hoor je het door hem geschreven lied Ik geloof. En dat werd speciaal voor hem gezongen door zijn vrienden, de vrienden van Van Merwijk. Fijne dag nog verder en tot volgende week. Dit was de herhaling van een eerder uitgezonden aflevering.
Ik draag geen foto van je met me mee. Daar durf ik openlijk voor uit te komen. Wat mensen met zo'n foto moeten, geen idee. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Ik kan je zien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Er valt voor jou aan mij niet te ontkomen. Omdat je haar fijn op mijn netvlies staat. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. En als je lichaam ooit een keer niet naast me ligt, maar bijvoorbeeld in New York, in Saint-Tropez of Rome, dan doe ik af en toe gewoon mijn ogen dicht. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Zelfs als je bij me weggaat, maakt dat niet echt uit. Ik heb mijn voorzorgsmaatregel al genomen. En ik heb je zo weer terug als ik mijn ogen sluit. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen.
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten, in een wang voor een wang en een tand voor een tand.
En ik geloof in het afstand doen van rechten, in de steun in de rug en in de helpende hand. Ik geloof in het weerloze, breekbare kleine. Ik geloof in het genadeloos oog voor detail.
En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen, in het zout in de wond en in twijfelgezijn.
En ik geloof in het kanaliseren van woede. Dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport.
Ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden.
En in het hart dat bij mij uit wordt gestort.
En ik geloof in de steen, in het stilstaande water. Ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur.
Ik geloof in verbeelding, ik geloof in theater en in schilderij.
De moed van de wanhoop en tegen beter weten in. Blijf ik geloven omdat het wel moet.
Ik geloof in ambitie en intuïtie. En ik geloof in het zorgenkind.
Ik geloof in de toekomst en in de traditie.
Ik geloof in afwijkend, ik geloof in bijzonder.
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krip.
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder.
Ik geloof in compassie, ik geloof in begrip.
een vriend die ik al ken, van voordat ik geboren ben. Al met de zaadcel en het ei was hij erbij. En hij heeft mij sinds die tijd van ver en dichtbij begeleid. Hij is een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood. Hij is rustig, zegt niet veel, geeft zwijgend iedereen zijn deel. Je kunt van hem altijd op aan, hij zal nooit iemand overslaan. Het is zeker dat hij vroeg of laat een keertje aan de voordeur staat. Hij maakt een eind aan ieders nood, mijn vriend de dood. Mijn vriend de dood wordt vaak gevreesd door de armen van geest, want hij heeft een frisse kijk.